Aflevering 30, Joris.
Feest.
Yes. Wie had dat gedacht dat we daar zouden geraken?
We hebben geen taart.
Nee, we hebben geen taart. Ik zit in mijn marathonvoorbereidingen.
Ja, dat halen we wel in dan.
Ça va.
Nu, dat had nog geen probleem moeten zijn eigenlijk, die marathonvoorbereiding.
Jawel.
Nee, want dan had ik ze kunnen opeten. Ik zat totaal een marathon voor.
Nee, maar dan had ik een probleem, want ik zou ze misschien wel willen hebben, maar het is beter van niet op dit moment.
Ja.
Ik ben te ver gevorderd.
Ja. En jij dacht,
om het daar al aan over te laten.
Als er nu uitziet, ga ik zeker geen taart halen.
De strijd tegen de kilo's. Huh?
Ja, het is nog opgedreven. En niet de strijd, maar de kilo's. Dus, ik heb gisteren een heel goed gesprek met mijn weegschaal gehad.
Ja?
Ja, ze moest niks terugzetten en we begrepen elkaar onmiddellijk. Dus ja, nu wordt het echt tijd.
Niet te ver laten komen.
Ja, het is te ver nu. Het is zo echt richting maximum weer terug aan het gaan. Dus dat is niet goed. Er moet heel veel af.
Ja, intermittent fasting, waar dat je in het voorjaar over gesproken hebt.
Ja, maar dat is goed als je geen sociaal leven hebt. Dat is het probleem. Als je...
Maar dus, ik bedoel, op dit moment geen intermittent fasting niet meer?
Ja, de dagen dat ik dat kan doen, doe ik dat, maar...
Maar je komt bij?
Ja, gewoon, nee, ik heb te sociaal leven. Te veel gaan uit eten.
Intermittent fasting werkt niet.
Jawel, maar dat helpt...
Je gaat weer richting je maximum.
Ja, maar dat helpt niet als je...
De basis van alles blijft gezond eten.
Ja, maar als je dus 12 en 8 gewoon eet normaal, dan gaat dat. Maar als je dan nog pizza's begint te eten of na 8 uur... een of meerdere pintjes begint te drinken. De mensen die mij kennen weten dat meestal wel meerdere pintjes zijn. Ja, ik heb een aantal zware avonden gehad de afgelopen weken. Mm-hmm. En ja, dan heb je 's morgens ook honger, hè, want je voelt je niet zo goed. Dus ga je toch maar iets eten. En ja, dan is je intermittent fasting volledig weg. Jij kunt je dat niet inbeelden.
Nee.
Dus voilà, nee. Ik ga die ook niet proberen uit te leggen dan.
Ik geloof er ook niet in, dus.
Ja, maar allee, voor sommige mensen is het nodig...
Als ik morgen zeg
ik stop met
maar
alcohol...
Maar intermittent fasting helpt dus niet om uw eetcultuur aan te passen?
Nee, het is gewoon niet vereenzelvigbaar met andere
festiviteiten.
Ja. Als je om 8 uur op een feestje verwacht wordt, kun je toch moeilijk zeggen, zeg, ik ben aan het vasten, ik ga nu vanavond alleen water drinken en die hapjes ga ik zeker niet opeten.
Dat heb ik gisteren gedaan op een babybordel.
Ja, dat kan, omdat jij daar nu voor openstaat. Ja. Maar mijn lichaam zegt, goh, feest.
Ja. Ik heb, ik weet niet of dat we die al in de vorige podcast benoemd hebben, de Real Science of Sport podcast, hè, ja, die hebben we sowieso al benoemd, maar de aflevering met een nutritionist, dus met een wetenschapper rond voeding. En die heeft het dan over fat diets, nu voor alle duidelijkheid, fat diets, FAD, dus hype diëten, niet vette diëten. Nee. Hè. En die zegt van, ja, een hype dieet heeft altijd dezelfde opkomst en ondergang. Bij wijze van spreken. Ja. Dus ze legt heel strenge normen op, waardoor dat je eigenlijk aan calorie-restrictie gaat gaan doen. Want je kunt dat dieet niet volgen. Als je het wilt volgen, kun je niet je calorieën binnenkrijgen, want er zijn te weinig producten in de aanbieding, hè, bij wijze van spreken. Alleen dan kun je het over glutenvrij of koolhydraatarm en dat je dan te weinig keto-koeken hebt, bij wijze van spreken, en heel sympathiek. Dan twittert er of Instagramt er een celebrity over. Ineens wordt dat dieet populair. Supermarkten beginnen in te zien en producenten van voeding beginnen in te zien van als we hier ons op die niche gaan richten, daar ligt geld rapen.
Ja.
Ineens is het makkelijk om dat dieet te volgen omdat je genoeg producten op de markt vindt. En ziet je dat je eigenlijk niet afvalt, omdat die calorierestrictie die dat er was, omdat je je producten niet vond, die verdwijnt en je komt gewoon terug bij, want het dieet werkt niet. En dus hij vindt dat fat diets niet werken. Nu, voor alle duidelijkheid, intermittent fasting is geen dieet, omdat je nog altijd je calorieën binnenneemt.
Ja, en die zijn hetzelfde dan als ik...
Maar er is te weinig bewijs dat het werkt om niet bij te komen.
Nee, maar voor mij werkt het en werkte het in die zin dat ik... Dat is niet te moeilijk, dat is voor mij zeer gemakkelijk. Ik ben ook geen diehard, hè. Ik zeg niet op de...
Nee. Je zit geen matcha-tekens te verkopen.
Ja, dat is, ik vind dat nog...
Het heeft met de mens te maken.
Ja, maar...
Voeding heeft met de mens te maken.
Ja, maar zelfs los van die matcha tea, dat heeft ook niks met intermittent fasting te maken.
Heb je ooit dat gedronken?
Nee. Maar ik drink, als ik voormiddag niet eet, drink ik zwarte koffie en water. Daar is niks slecht mee. Dat is gewoon dat er geen calorieën bij zitten. En ik geloof wel dat een lichaam zichzelf kan voeden vanuit opslag. En in de theorie geloof ik wel dat als je 's morgens je lichaam eten geeft en 's middags en 's avonds en
deze nachtsnack,
ja. Ja, dan heb je geen reden om ja, het ergens anders energie te laten halen dan
ik heb,
in de
ik denk vorige week of deze week dat ik er nog een berichtjes over gestuurd heb met een trainarengebruiker of een podcastluisteraar. Nu weet ik niet zeker in welke inbox dat het zat.
Door de micro, want ik heb toen geantwoord ook nog.
Want ik vind gewoon dat het, volgens mij is het ongemak dat je creëert door u aan die regels te houden, is groter dan het voordeel ervan. Bijvoorbeeld, er is ook de voordelen aan nuchter lopen zijn relatief beperkt, dat je moet afvragen van, ja, wil ik daarom het ontbijt uitstellen tot na mijn training, bij wijze van spreken. Maar ja, daar en ook al bijscholingen gevolgd, er zijn op dit moment gewoon weinig bewijzen die dat over de grote effectiviteit van nuchter trainen. Ik denk dat er een
was. Nee, dat was...
Ja? Joris aan het zoeken.
Jeffrey de Klerk.
Ah, voilà. Ja,
ja, maar ja, het juist, vraag is, ik heb daarop geantwoord, en dat staat nu niet in de verzonden box, want jij hebt daar eerst op geantwoord.
Ja, klopt.
En ik heb daar een heel genuanceerd ander antwoord op gegeven, en dat staat er niet in.
Ah, en één van mijn berichtjes is daar ook niet aangekomen, want ik heb dat nog een tweede keer moeten versturen. Dus die dag was Instagram daar bezig.
Dus normaal had je een heel ander genuanceerd antwoord van mij gekregen, waarbij ik nu eigenlijk herhaal wat ik juist gezegd heb.
Ja.
Ik geloof niet in de hype intermittent fasting. Ik geloof wel dat je lichaam de moeite of de kans moet geven om dingen te verbruiken die er toch al in stockage zitten, zoals vetten. En bij mij is dat nu eenmaal een...
Maar als je niet overload met calorieën aan de ene kant, moet je het lichaam ook niet verplichten om het te laten afzien, om ze er kwijt te geraken.
Nee,
hè?
Maar je weet met die intermittent dat je tussen 8 uur 's avonds en 12 uur de volgende dag, of maakt niet uit, zelfs zo lang, dat dan krijgt je lichaam geen calorieën binnen en moet het de energie wel ergens anders gaan halen. Daar geloof ik wel in.
Ja.
Maar, en zoals ik dan daar straks zei, als ik dan na 8 uur wel nog 10 punten of 15 punten ga drinken, ja, dat zijn 1800 calorieën die ik echt niet nodig had op dat moment. Ja.
Nee. Dus zolang dat je het dan maar weet. Hè? Dat is het issue. Dus gezondheid staat los van intermittent fasting en prestaties staan los van intermittent fasting.
Ja. Ik weet, ik ga volgend jaar in augustus Ironman. Ik heb nog 40 weken, zag ik, in mijn schema.
Heb je een teller, ja?
Ja, dat staat bij een niet nader genoemd ander trainingsplatform, staat dat erbij. Joh.
Training Peaks.
Ja. Jij noemt het zelf, hè? 39 weken nog.
Ja, Training Peaks is op dit moment geen concurrent van ons. Hè?
Goed, dus Training Peaks...
We gaan wel een concurrent worden voor Training Peaks, met onze uitbreiding.
Ah, voilà. Maar dus hier staat dat ik nog 39 weken heb. Ik heb vorige week, of twee weken geleden, maakt zelfs niet uit, hebben we een presentatie gehad van coach Maarten, die mij gaat begeleiden. En hij heeft zijn heel trainingsplannen duidelijk gemaakt van, oké, jongens, nu zit je in een prep, doe wat je wilt, hou je wat bezig. Ja, dat moet je al niet tegen mij zeggen. Nu, hij steekt wat trainingen erin, maar ik doe ze niet allemaal omdat ik niet de tijd heb. En vanaf 4 januari, denk ik, begint onze basisopbouw.
Ja.
Om dan via een
algemene voorbereiding die overgaat in een specifieke voorbereiding.
Ja, voilà, en naar een piekperiode en dan taperen en klaar. Ja. Dus ja, ik kijk er naar uit, maar ik weet dat ik dan vanaf 4 januari echt moet klaarstaan. Alleen met 10 kilo, ik zal cijfer 10 erop plakken, nu het is nog iets meer. 10 kilo te veel. kan ik niet te goed aan die basis beginnen.
Nee,
en dat is de discussie die we altijd gehad hebben. Hè?
Toen dat het specifiek lopen was, of enkel lopen was, en uw marathonschema's die dat ik maakte, jij zet je lichaam twee keer onder druk, omdat je één gaat je een grote training load gaan toevoegen, en aan de andere kant gaat je enorm streng worden naar calorierestrictie toe, eigenlijk, om die kilo's kwijt te geraken. Terwijl de battle met de kilo's, die had je best ervoren
gevochten. Zou twee
in plaats van die twee gevechten op hetzelfde moment te proberen verwerken.
Ik denk terug dat ik in mijn omgeving even heel duidelijk moet maken dat ik naar Maastricht moet gaan. Ja. En,
dat geen kleine uitdaging is. Hè?
Nee, dus dat ik dan echt wel of terug in een alcoholstop moet inlassen. Nu, ik ben geen alcoholieker voor de duidelijkheid, maar in uw sociale omgeving wordt dat niet altijd zo aanvaard als je zegt, voor mij vandaag geen pintje.
Gisteren geweigerd zonder probleem. Ja. Maar goed, het smaakt
mij
ook gewoon
niet zo. Ik loop binnen 5 weken een marathon.
Ja, maar dat kon ik 3 maanden geleden kon ik ook al bij wijze van spreken weigeren.
Dus genoeg over mijn non-voorbereiding op dit moment. Hoe is het met u?
Ja, mijn voorbereiding... goed.
Nog 5 weken, hè?
Nog 5 weken.
Denk ik.
Moeilijk om te zeggen, hè. Op dit moment loopt mijn voorbereiding veel vlotter. En dus moet ik hout vasthouden. Dan elke andere voorbereiding die dat ik al gedaan heb.
In welke zin?
In welke zin? Dat ik met minder zware benen aan de trainingen moet beginnen. Ik heb weinig baaldagen gehad tot op dit moment. Ik haal mijn tempos, die dat hoger liggen dan ooit. Met die kanttekening dat ik ook wel aangepast schoeisel. Of steeds meer een specifiek paar schoenen gebruik voor een specifiek type van training. Daar ben ik echt wel aan het optimaliseren en op aan het letten. Het is iets om stress van te krijgen, bij wijze van spreken, dat het nu...
Te goed loopt.
Ja, te goed loopt. En dat is wat ik de vorige podcast ook al had aangehaald, dat ik het daarover wou hebben, is de dictatuur van de cijfertjes, hè. Wanneer dat je een goede marathon gedaan hebt en je gaat opnieuw naar diezelfde marathon, in mijn geval, zoals dat heel veel Nederlandstaligen, hè, zowel Vlamingen uit België als Nederlanders, vaak naar Rotterdam gaan bijvoorbeeld en vaak de mooiste lopen, is dat voor mij Valencia. En wanneer dat je 1 geslaagde voorbereiding hebt, dan kopieert je die het liefst. Want dan denk je van, ja, die opbouw van de afgelopen 12 weken heeft geresulteerd in toen tijd X. En wanneer ik nu 2 jaar later, in dit geval, omwille van corona, diezelfde voorbereiding kan doen, dan haal ik hopelijk weer prestatie X. En ik zou natuurlijk graag opnieuw prestatie X lopen, want ja, daar was ik super tevreden mee met die tijd in Valencia 2 jaar geleden. Dus ik probeer nu ook naar mijn voorbereiding te kijken als van, ja, hoe voelde ik mij toen? Die training...
We verwachten toch dat je richting 2:30 gaat, dat hoop ik.
Ja, tarara.
Wat zegt de app?
Wat zegt de app?
Zeg je daar open over?
Jammer, ik ben daar heel open over, want ik heb al screenshots gedeeld ook.
Was de predictie?
Maar ik heb nu mijn gsm niet mee, dat is wel klote.
Ja, maar zat je richting 2:35?
Ja. Het gaat... ik ga dat even proberen. Dus mijn doel dat ik... Mijn doel,
ja,
dus
als je het effectief wilt hebben,
wat ik wil, is 2:37:30. Nice. Dat is mijn doel.
Ja.
Trenara zegt op dit moment dat ik in de buurt kan zitten van de 2:36. Half, of zo ergens iets.
Oké, dus je hebt marge.
Dus op dit moment heb ik marge, zo gezegd.
Ja.
Want, en daar moet je dan natuurlijk rekening mee houden, de vorige calibratie 2 jaar geleden was op basis van een 10 kilometer die heuvelend was, en de huidige is op een basis van een...
vlakke.
Vrij vlakke. Ja. Dwars de Hasselt, je had nog altijd bruggen die dat je over moest. Maar in vergelijking met de Ambiorix run is het relatief vlak. Hè.
Ja.
Dus de calibratiemomenten kun je niet 100% vergelijken.
Nee, maar ook daar heb je dit jaar uw tijd aan Vlaarde gelopen, dus.
Nee.
Op de Ambiorixrun, zeker?
Op 5 seconden na dezelfde tijd.
Ja, dat is
toen was ik ook goed, hè. Maar op 10 kilometer 5 seconden is niet...
De mensen gelijk u waaien weg als er wind staat.
Het was anders, hè. Ja. Het was een andere wedstrijd dan toen. Ik zit daar echt... Ja, je probeert daar gewoon rekening mee te houden. En ik denk dat dat voor iedereen ook herkenbaar is, die dat bepaalde verwachtingen heeft. En dan begin je terug te kijken naar je historiek. En dat mag je niet gaan leiden. Ik weet, bij wijze van spreken... Iedereen kent mijn trainingsschema's richting de marathon. En voor iedereen ben ik believer in een soort van... En in mijn geval is dat dan een 5x5. En voor iemand anders is dat dan een 5x4. Hè. Maar de training waar je 5 kilometer... In mijn geval 5 kilometer opwarmt. 5 kilometer marathontempo. 5 kilometer sneller dan marathontempo.
Ja.
5 marathontempo en weer 5 uitlopen. Dan heb je een training van 25 kilometer. Met heel wat kilometers aan marathontempo. Die was afgelopen vrijdag. Stond die ingepland. Maar we gaan de nieuwe voordeur krijgen en er kwam iemand kwam die opmeten en ik ben niet aan de training kunnen vertrekken, want die was pas 5:45 hier en ik was opgejaagd. Geef ik grif toe.
Ja.
Want ik had die training had ik vrijdag willen afwerken. Het was tot in de late namiddag ook best schoon weer trouwens. Wetende dat het de dag erna zou gaan regenen, et cetera. Maar ik was... Ja, nee.
Dus
de dag vordert en ik jaag me alsmaar meer op, omdat ik zie dat die training niet meer gaat gaan lukken, want je zit 1:40 onderweg.
Ja.
Dus verschoven naar zaterdag, gelopen in de regen.
Toen ben je het tegengekomen, toen zag het er goed uit.
Ja, maar dat is, voor mij al een heel mentale oefening geweest, bij wijze van spreken, om, om die training uit te voeren binnen de 24 uur. Ai. Ja, maar regen is ook gewoon nat en dat kan voor opengeschuurde tepels gaan zorgen. Dat zorgt er ook voor dat... nu zijn we heel een team aan het worden. Maar dat zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat... Dit is een training die dat ik op carbonschoenen doe.
Ja.
Ik weet dat ik die de vorige keer ook op carbonschoenen gedaan heb trouwens. Ik houd dat niet bij, maar ik weet welke trainingen dat ik op carbonschoenen doe. Die training doe ik op carbonschoenen.
Dat is juist, jij traint wel op snelle schoenen.
Ja. De marathonsimulatie doe ik op carbonschoenen. En de 15x1000, in mijn geval, of 16x1000, die doe ik ook op carbonschoenen. Die heb ik de vorige keer op carbonschoenen op de piste gedaan. Ja.
Okay.
Dat gaat. Allee, het is vooral, waarom probeer ik die ook op carbonschoenen? Ja, één, omdat ik de snelheid die dat ik moet halen aan wedstrijdtempo is bepaald op een prestatie die dat ik op carbonschoenen gedaan heb. Dus je zou ze trager moeten zetten. Ja, maar als je het juist
doet... Je weet dat ik liep ze alleen maar op mijn gewone schoenen en het voordeel van de carbonschoenen nam ik nog mee in een wedstrijd.
Ja, maar niet meer als je op zoveel procent van je VO2 max moet lopen als ik. Bij mij begint het al puur een snelheidsverhaal te worden, waar ik de snelheid soms niet kan trekken. Als ik nu kijk naar de 800 en de 1000 die dat ik heb moeten doen op sommige momenten, en niet marathontempo voor alle duidelijkheid, dan heb ik dat gedaan op New Balance schoenen, de Fuel Cell Prism. Geen carbonschoen, wel hard en best responsief. Eddie Dont van Runners Lab, bedankt voor die tip vorig jaar, want ik vind dat echt een fantastische schoen. Maar als ik nu 1000 en 1200 moet lopen aan 3.11, 3.12, dat is voor mij echt wel mijn snelheidslimiet op dit moment. Ja. Dus als ik dat op een gewone duurloopschoen doe, niet. Dat lukt niet. Ja. Maar dus ik ben nu gewoon bij die key trainingen, zoals die 5x5 en de marathonsimulatie en de duizenden, et cetera, en de piramide. Dan ga ik wel terugkijken naar waar zat ik toen. We zitten nu inderdaad in de laatste 5 weken. En dan begin ik vanaf nu begin ik ook op mijn gewicht te letten. Dus nu begin ik mij te wegen. Begin ik die data in te geven in MyFitnessPal.
Ja.
En vanaf volgende week ga ik ook beginnen met calorieën te tellen. Ik ken mezelf, ik weet toch dat ik daar niet zonder kan. Gewoon om een beetje meer focus te leggen op dat ik er niet meer over ga door te snoepen. Want als uiteindelijk is dat mijn...
guilty pleasure.
Ja, mijn guilty pleasure, dus die zak chips. En dat is niet kommetje vullen, dat is die zak chips opeten. Alleen niet de zak zelf opeten, maar de inhoud van de zak.
Ook nog gedaan.
Ja.
Nou, zo'n zware avond smaakte.
Ja. Nee, maar dus dat is, daar ben ik nu echt wel... gevoelig aan en mee bezig. Ik vind dat leuk nu ook om ik heb altijd een schoenenzaak willen hebben. Hè. Ik heb altijd loopschoenen willen verkopen.
Ja.
Ik heb financiële plannen daarover opgemaakt. We hebben schoenenclinics ook gedaan. Ik weet niet of je daar ooit op af bent gekomen vroeger. Nee. Dat ik schoenenclinics deed bij de lokale sportwinkel hier. En dat we dan 's avonds 1,5 uur voor ons hadden. En maar ik denk dat ze nog nooit zoveel loopschoenen verkochten als op die tijd.
Er is nog ruimte in het Tongeren, hè?
Ja, nee. Het is een veel te moeilijke markt. Maar door schoenen te hebben en veel te kunnen afwisselen, ligt dus de etage van één paar lager.
Ja.
Dus ik heb op dit moment heb ik eigenlijk wel... kan ik echt kiezen? Ik vind dat chique.
Ja.
Van de training, de 5x5 bijvoorbeeld, heb ik op de Alphafly gedaan. Omdat ik vind de Alphafly geen leuke schoen om op te lopen. Nog een keer gezien ook zaterdagochtend toen ik ze gewoon aantrok. Omdat ten opzichte van de Vaporfly heb je de foam volledig onder de volledige zool, om het zo te zeggen. Terwijl bij de Alphafly heb je...
Stopt hem,
tussen aanhalingstekens. Hij stopt niet, hij loopt wel door, maar je hebt de AirPods eronder en je hebt die zwarte, die hardere zwarte buitenzool die dat er daar zit. Dus dat wil zeggen dat als ik gewoon sta, dat ik hel een beetje achterover...
Ja, maar eens dat je loopt...
Maar ik zak dus in, hè. Ik val naar achteren. Als je gewoon staat op die schoenen, valt je eigenlijk naar achteren. En ik heb het veel moeilijker met de Alphafly om momentum te creëren van de voorwaartse beweging en de val eigenlijk. Want eigenlijk moet je vallen, hè. Je lichaamszwaartepunt moet naar voren komen. En bij die Alphafly kost mij dat gewoon moeite. Het blijft een hele responsieve schoen. Het is geen slechte schoen, maar het zal nooit mijn favoriet worden. Alleen... Ik heb hem wel gekocht. Dus dat zijn de ideale trainingen om die aan te spenderen. Het is niet de schoen waarop dat ik het beste zal lopen, maar het is wel een betere schoen dan een duurloopschoen.
Ja.
En dus die kies ik daarvoor. Voor de intervallen heb ik dan ofwel een oude carbon schoen, een oude Alphafly, bij wijze van spreken. Of ik heb mijn die Fuel Cell Prism. Ik heb de Adidas bijvoorbeeld, daar heb ik ook al tempo lopen op gedaan. Daar hetzelfde gevoel voor mij als op de Alphafly voor een stuk. Alleen is de... Alleen heb ik iets meer stabiliteit op de Adidas Adizero Adios Pro.
Ja.
En nu moet ik gewoon nog een nieuwe Vaporfly kopen voor
met de marathon. Met wat gaat je de marathon lopen?
Vaporfly. Ja, sowieso. Ik heb voorlopig nog altijd geen equivalent aan mijn voeten gehad, maar ik ben ook nog niet naar andere merken gegaan dan Adidas en Nike. Dus ik ben ook niet bij New Balance geraakt of Hoka, et cetera. Naar die carbonschoenen daar, maar ja, nee. Het is een beproefd recept. Dus ik zou eigenlijk heel graag mijn paar van... want ondertussen heb je de Vaporfly Next Percent 2.
Ja, ja.
Eigenlijk zou ik heel graag de Vaporfly Next Percent... De roze, zoals dat ik hem 2 jaar geleden aan had, zou ik heel graag die hebben. Want ik weet dat het model qua bovenwerk is aangepast. En dan denk ik...
Ja, maar dat is Flynet, dat is nog beter.
Ja, dat zeggen ze wel. Maar misschien is dat voor mij niet, hè, want ik zit in mijn kop met... Nee. Voor de rest gaat het echt...
Supergoed, oké.
Nee, ja, super. Je mag niet supergoed zeggen, want dan gaat het op een bepaald moment gaan tegenvallen. Maar ik weet dat ik de vorige keer veel meer moeite had om mijn trainingen af te werken. En ik loop nu 5 kilometer gemiddeld meer per week. Dus het is niet dat mijn volume gelijk... Allee, het volume ligt zelfs nog iets hoger ook. Dat is maar 20 minuten, 25 minuten dat ik per week extra loop. Dat is niet gigantisch, hè.
Zou dat niet komen door die running streak die je ondertussen
in gang zit nu op dag 200. Ik was vergeten aan hoeveel dat ik zat. Blijkbaar heb ik afgelopen vrijdag 200 gemaakt. Dus was zaterdag mijn 25 kilometer tempoblokken was 201. Dus dat wil zeggen gisteren 202. Ja, dat is toch wel al, dat begint al aardig op te tellen.
Maar zou het niet daardoor zijn dat je lichaam zich meer aangepast heeft aan de omstandigheden?
Je kunt de twee richtingen uitgaan. Hè? Die discussie trouwens ook nog, ook nog met iemand gevoerd en gewoon gezegd van ja, kijk, je lichaam inderdaad, dat was Karel Jan van Dormaal, die dat zegt van ja, kijk, als je op een bepaald hoogconditieniveau zit, heb je alsmaar minder harde, specifieke trainingen nodig om te kunnen pieken. En dat is uiteindelijk wat ik ook tegen Wouter Stijfkens in de afgelopen zomer gezegd heb. Van kijk, ik ben gewoon aan het trainen en ik weet niet wat ik ga doen. Ik weet niet of ik nog een 10 kilometer wil lopen. Op dat moment was die goesting er niet. Dus ik was ook niet bezig met stevige intervallen te doen. Gewoon kilometers malen, kilometers malen, kilometers malen. Dagen aan een stuk, weken aan een stuk. En eens dat je dan specifiek begint te trainen, zie je ook heel snel resultaat.
Ja. Stijfkens is trouwens de man die op Duvel en Frieten wel een voorbereiding kan lopen voor snelle halve.
Ja, ja.
Dat moest ik nog eens als tip meegeven van Wouter zelf.
Nee, dus op dat vlak gewoon... we zullen maar blijven verder doen natuurlijk. Hè, en dan hopen dat dat de marathon doorgaat natuurlijk.
Ja, normaal
dat wel. Zal geen probleem zijn.
Je krijgt Koen mee trouwens.
Koenaert gaat ook.
Ja, ik ben heel benieuwd, want ik heb... Ooit gezegd toen we een van de eerste keren
Het is
Valencia
een heel snel parcours, hè? Ja.
Ik denk dat daar records gebroken kunnen worden.
Ik ben daar ook zeker van.
Maar,
maar je moet gewoon de toppers aan de start krijgen. Voilà. En dat is natuurlijk altijd de discussie. Kunt jij een Kipchoge betalen, bij wijze van spreken, als organisatie? Want Berlijn heeft zoveel meer funding dan dat Valencia gaat gaan hebben. Maar ze hebben bijvoorbeeld wel Camboror.
Ja.
Dus dat is toch ook
wel plus,
een topper.
Den Halven is daar weer gebroken bij de dames. Hè?
Ja, Gidey.
Ja. Ja. Dat wil gewoon zeggen, dat is een mega snel parcours.
Ja. Ik ben echt benieuwd naar de situatie op dat moment daar. Je moet bijvoorbeeld met mondmasker aan de start staan en aan de finish. Maar de organisatie zorgt er wel voor dat als je je mondmasker kwijtgeraakt onderweg, dat je aan de finish een mondmasker krijgt.
Dus je zou het eigenlijk moeten meepakken of onderweg. Ja. Okay.
Maar zo zijn er wel. Dwars de Hassel is zo gelopen geweest. Hè. We hebben er heel veel gewoon mondmasker rond de pols gedaan. Ik zie dat op dit moment niet zitten. Ik zie mij niet nog iets prullen aan mijn pols dat er wappert. Dus ik denk dat ik mij ga kwijtgeraken onderweg. En dat ik dan wel mijn nieuw ga opzetten. Ja, ik heb geen probleem om een mondmasker op te zetten, voor alle duidelijkheid. Maar het interesseert mij wel niet zo om daar tijdens de wedstrijd mee bezig te zijn van waar hangt dat en zelfs vloept dat van mijn hand af, van mijn arm af. En ze willen Want die mail is vorige week gekomen. Ze willen ook het volk uit elkaar houden aan de kant. Dus er gaan fietsers mee rijden die dat zeggen dat je afstand moet houden. Waar ik dan voor vrees is dat de sfeer weg gaat gaan zijn, omdat er dan minder mensen op parcours gaan aanwezig zijn.
Wat ik de laatste tijd vooral zie, is dat organisaties zich profileren naar we hebben goede regels en we zijn COVID safe en zo verder. En dat in realiteit dat toch niet gevolgd werd.
Nee, ik ben gewoon benieuwd. Ik hoop nog altijd dat er een leuke sfeer gaat gaan zijn en dat het volk eventueel wat nog beter zou zijn. Het moet niet 5 rijen dik staan op sommige momenten. Ook op de saaie stukken waar dat er nu weinig volk staat. Als er daar dan wel volk staat, bij wijze van spreken, omwille van spreiding, komt mij dat nog beter uit als loper.
Ik ben 2K wielrennen gaan kijken voor de persoon die we echt niet meer te veel aan bod mogen laten komen, Wout van Aert hier. Maar ja, daar stond ook rijen dik, hè. Dat was een paar maanden geleden. Ja. In voetbalstadia zitten we terug
maar toch weer andere cijfers ondertussen, hè.
Ja, maar...
Dus er is weer meer paniek. En ik hoop gewoon dat dat niet doorstroomt naar de toeschouwers in Valencia.
Ik heb van kameraden gehoord, in Rotterdam was het dit jaar opnieuw magisch.
Ja, heel chic, hè. Ja, ja. Ja,
zoals elk jaar.
Ook ik vind de afgelopen weken waren als coach van Ternara heel leuk.
Ja, iedereen loopt wel ergens in een weekend.
Ja, en er zijn ook gewoon de voorbereiding van heel veel van de lopers is ook gewoon weer beloond met mooie tijden.
Ik heb heel straffe tijden gezien. Ja.
Ik vond, dat zijn zo dingen die dat dan altijd bijblijven. Gebruikers die dat al in het eerste jaar aan boord waren, bij wijze van spreken, en die dat dus toen, omdat we met relatief weinig waren ten opzichte van het aantal gebruikers nu, toen relatief makkelijk te volgen waren, want dat waren onze eerste volgers, bij wijze van spreken, op social media. Dat zijn degenen die dat ons het eerst begonnen te taggen in de stories, et cetera. Dus ik onthoud heel makkelijk namen. Dan vind ik het... Ik vind het top, bijvoorbeeld, Denise heeft Buitendijk heeft haar sub-4 gehaald in Rotterdam, wetende dat ze van rond de 5 uur zat. En verbeter mij, Denise, als ik ernaast zit. Maar... Ja. 2 keer per jaar gelopen. 3 keer een marathon gelopen met Renara. 2 officiële, denk ik. Ene virtuele, de Two Rivers. En dat zijn zo dingen waar ik wel blij van word.
Ik moet bekennen, de dag van Rotterdam, ik heb dan gekeken. Dat kon je heel leuk volgen op NOS. En ik heb naar Maarten gestuurd. Maarten, past dat ik toch maar een marathon ertussen smijt in april volgend jaar?
Ja, maar...
Gewoon het enthousiasme van die mensen daar te zien,
ik denk,
deed mij kriebelen.
Ja, tuurlijk. En waar dat ik als loper benieuwd naar ben, is Rotterdam in het voorjaar is altijd tricky. De eerste warme dag. Terwijl
standaard.
Nu is dat een schitterende dag geweest. Hè? Een schitterende herfstdag met aanvaardbare temperaturen.
Of zo,
ja. Dus dat je die... Maar dat hebben ze in het voorjaar nog niet zo vaak meegemaakt de afgelopen jaren. Hè?
Nee, dat was altijd 20 of 21. Ja. Altijd.
We zitten in Rotterdam, dus we moeten het ook hebben over... Abdi Bashir, hè?
Uiteraard.
Of Bashir Abdi.
Voor de duidelijkheid, Christophe, ik heb 1 dag nadien, toen ik nagedacht had, toch beslist om Gine te gaan lopen.
Nee.
Ja, het zou weer meedoen zijn om mee te doen. En,
dat heb je op dat moment niet nodig.
Nee, maar het trekt me wel. Ik heb hem 2 keer gelopen, hè, Rotterdam. Mm-hmm. 2 keer gigantisch mislukt. Gigantisch mislukt. 1 keer mijn sinusitis, dat ik nog 4:10 liep. En 1 keer liep ik 3:38, maar had ik wel gehoopt om richting 3:30 te gaan. Daar liep ik eigenlijk wel een heel schone, alleen dit een pijn. Maar ik wil daar nog wel ooit terug om eens wat rapper te lopen. Alleen zal het dan niet in 22 zijn, maar misschien 23, kun je ook niet.
Ja, ooit ga ik hem ook wel lopen. Ik weet niet of dat nu al dadelijk dan na Valencia gaat gaan zijn, maar sowieso
Het probleem is door de negatieve ervaring die ik onderweg gehad heb, hè, struggles met mezelf en het gevecht tegen die 42... Dat bos waar ik denk...
Het Kralingse bos.
Dat is de eerste keer in een marathon dat ik heb moeten wandelen toen dat niet anders ging. Ja, en dat doet zo pijn dan dat je blijft dat herinneren. Dus in je hoofd zitten er ook heel veel negatieve gevoelens.
Maar nu stond er blijkbaar daar zoveel volk, wat dat niet altijd het geval is.
In mijn tijd stond er niemand.
Nee, en nu zouden er wel heel veel... Want dat was dan de commentaar die dat ik las. Zelfs in het Kralingse bos stond er volk.
Maar als je daar terugkomt op 38, dan kom je terug zo in de bewoonde wereld, noem ik dat. Ja, dat is feest daar. Dat is een openluchtdiscotheek tot aan de kubuswoningen. Vanaf dan staan ze terug achter hekken. Maar rijden dik. Ja, we hebben het gezien bij Bashir. Voilà. Mm-hmm. Dat is feest in Rotterdam.
2:03:36.
Ja, waanzin, hè?
Ja, dat is echt waanzin.
Weet je wat ik schitterend vond? De dag erna of 2 dagen erna gaf hij een interview aan Sporza. Waarom zou ik het wereldrecord niet kunnen breken? Ik vond dat fantastisch.
Hij is in principe... heeft gigantische sprongen gemaakt natuurlijk. Hè. Het was een 5- en 10.000 meter loper die dat goed was, zeker op Europees niveau, maar niet de sprong maakte naar de wereldtop op die afstanden. En dat nu heel duidelijk wel gedaan heeft op de marathon sinds een overstap. En heeft heel lang... Want vorige week was in de tribune de podcast van Sporza. Vroeg dan de presentator aan Eline Berings, onze ex-hordeloopster, van welke marge denk jij dat hij nog heeft? En uiteindelijk moet je dan wel eerlijk zijn, want de presentator die haalde dan zijn tijd van Rotterdam 2 jaar geleden of 3 jaar geleden aan.
Ja,
maar dat was niet op supershoes waarschijnlijk. Want,
nee, want ik weet dat hij daar nog het Belgisch
record heeft heel lang gewacht. Abdi heeft heel lang gewacht om supershoes te dragen. Hè.
Ja.
Dus ik denk niet, je mocht de progressie niet zien van die tijd en nu die tijd. En dan kan er nog een keer zoveel van af. Want hij heeft nu een heel grote factor, zijn die supershoes geweest en die heeft hij nu gedragen. Maar dat hij sneller kan, lijkt mij wel. Want uiteindelijk, zijn voorbereiding is niet 100% ideaal geweest. Hij heeft zwaar afgezien in Tokio. Hij is zwaar afgezien in Tokio omwille van slaapgebrek. Niet omdat hij niet in vorm was, maar gewoon frisheid, zijn gezicht en Abdi Nagaye die dat hem erdoor sleurt.
Ja.
Ja, dat is voor Bashir die heeft hem er letterlijk doorgestuurd. Waar dat Abdi ook zei, van in principe is Bashir sneller dan mij op de trainingen.
Ja.
Dus ik voelde mij de verantwoordelijkheid om hem aan te moedigen. En dat hij sneller is, dat heeft Bashir nu bewezen. Hè.
Ja. Ik kijk zo'n beetje naar Mo Farah, ook een levende legende op de 5 en 10. Hè. Mo was
zijn een trainingsmaker ook.
Ja. De stappen die Mo Farah niet heeft kunnen zetten op de marathon, niet vergeten, die heeft ook wel 2:05 naar is gelopen. Mm-hmm. Hè. Hij heeft ook ooit het Europees record gehad, voordat het gebroken werd door de Turk.
Ja.
Genaturaliseerde Turk.
Elke Europeaan is een genaturaliseerde die dat marathonrecord gehad heeft.
Ja, oké. Okay. Behalve de Noor, die niet.
Ja.
Die liep daar ook 2:05 hoog uit het niks. En goed.
Daarna ook amper nog iets van gehoord. Ik volg hem op Instagram, maar hij heeft heel veel moeite om terug op niveau te gaan.
Ja, dat was waanzin. De tijd die hij toen liep, dat was uit het niks. Mm-hmm. Je hebt meestal gevestigde waarden die wel eens in een tijd breken. En nu ook. Farah kan het niet aan. Hè. Allee, ik bedoel, is met recht en reden zij terug uitgestapt om de lange trainingen...
Maar hij heeft ook gewoon zijn leeftijd al. Hè. Als je kijkt, die was heel jong, was die al Europese top. En won die... De veldloopkampioenschappen, Europese veldloopkampioenschappen.
Ja, maar dan noem ik in één adem. Je weet wie ik kan noemen, hè?
Ja, Kipchoge was ook natuurlijk.
Nee, Bekele.
Ja.
Die heeft ook die heel stadia doorgemaakt. Ja. En die zit nu nog, die heeft een aanval gedaan op het wereldrecord, hè?
Maar Bekele heeft heel veel jaren ertussenuit gezeten.
Ja.
De jaren waarin dat Mo Farah heerste op de 15 kilometer, stond Bekele eigenlijk nergens.
Stond hij niet op de marathon.
Ja.
Dus ja, ik ben wel benieuwd wat er met... Abdi kan gebeuren. Het feit sneller, dat hij gewoon zegt...
Ja, sneller kan zeker nog.
Waarom zou ik dat niet kunnen aanvallen? Het scheelt maar 2 seconden, de kilometer.
Het is on-Belgisch om dat te zeggen. Ja, hè?
Maar ik vind dat schitterend.
Ja.
Het scheelt maar 2 seconden per kilometer.
Hij heeft nu 1 seconde per kilometer van het record afgedaan. Hij heeft 40 seconden sneller gelopen dan het vorige Europese record. En elke marathonloper die dat een PR heeft neergezet... Want je kunt een slechte dag hebben en dan kun je niet oordelen over die wedstrijd van wat als. Maar en dat vind ik ook zo mooi aan de marathon. Elke individuele kilometer kun je 1 seconde sneller lopen.
Mm-hmm.
Als ik mijn 42 kilometer in Valencia naga bij mijn record, dan denk ik dat als er een kwaaien hond achter mij aankwam in kilometer 33, dan had ik daar gerust een seconde sneller kunnen lopen. Hetzelfde in kilometer 42, hetzelfde in kilometer 3. Ja. Weet ik veel wat. Je wordt opgejaagd, je loopt 1 seconde. Je wordt gevraagd, gedwongen om 1 seconde sneller te lopen. Dat kan. Maar je kunt het niet doen 42 kilometer consecutief.
Tja, ja. Dat zullen we zien binnenkort bij hem.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is... Je kunt elke kilometer 1 seconde sneller lopen, maar je kunt geen 42 kilometer 1 seconde sneller lopen per kilometer. Want dat stukje komt alleen maar door training.
Ja.
42 seconden sneller komt niet door extra... Allee, ik bedoel, dat is puur conditie. Dat is echt puur conditie en top zijn.
Ja, of onervarenheid. Hè. En hun eerste kun je dat niet weten,
bijvoorbeeld. Voilà, daarom, als je een PR loopt, want een PR loopt je uw eerste tijd is geen PR, bij wijze van spreken. Hè. Dat is gewoon uw, dat is uw basis, dat is uw referentie.
Ja.
Maar bij een PR, ik vind dat vind ik zo chic aan die marathon. Je kunt elke kilometer kun je 1 seconde sneller, maar je kunt dat niet 42 kilometer aan een stuk doen. Want dat is uw limiet.
Ja, ja.
En daarom vind ik het zo chic dat je hier spreekt over 40 seconden, maar 40 seconden is echt een gigantische verbetering.
Ja, tuurlijk. Maar ook de ambitie om te zeggen, ik kan nog 80 seconden sneller en dan breken.
Maar dat denk ik ook. Maar dat is dan weer conditioneel. Ja. Dat zat er niet in, bij wijze van spreken. Hier had hij ook elke kilometer misschien...
Want hij heeft uiteindelijk, hij is niet geholpen door de wedstrijdomstandigheden, hè?
Of net wel.
Nee. De ander vertrekt daarop 26 al.
Ja.
Dus je moet dat gat dichtlopen. Oké, hij doet dat heel rustig, gedecideerd. Hij komt erbij. En dan heb je geen strijd meer op een bepaald moment. Hij gaat zich in de rug zetten, een beetje de situatie aankijken. Daar verlies je, zeg maar iets, hè, 20 seconden op dat stuk.
Maar dat is misschien niet slecht, achteraf gezien.
Of misschien 37 seconden, waardoor je een 2-0-2 hoog gelopen had. Dat weet je niet.
Nee. Maar allee, aan de andere kant spaart hij daar ook energie om dan die solo weer kunnen op te zetten.
Ja, dus je weet dat nooit.
Nee. Je weet alleen van, je kunt niet... Er had niet nog een keer 40 seconden vanaf kunnen gaan. Daar ben ik vrij zeker van.
Ja.
Misschien 3-4.
Maar heel inspirerende kerel. Hè,
absoluut.
We hebben daar een vraag eigenlijk rond binnengekregen en die sluit perfect aan.
We hebben verschillende vragen binnengekregen die dat we kunnen behandelen.
Ah, oké. Wilt jij ze eerst kiezen dan?
Of nee, zeg maar.
Want in het kader van Bashir nu ook. Caroline Stroobans vroeg ons, denken jullie dat er een bepaalde limiet staat op het gemiddeld tempo of op het gemiddeld menselijk lichaam qua looptempo? Oftewel, is er een bepaald tempo dat voor iedereen met training, rust, voeding en zo verder te behalen is? Dus in principe werkt elk gezond lichaam hetzelfde. Is het dan ook realistisch om te denken dat iedereen een bepaald tempo in theorie zou aankunnen? Maar dan gaan we een lichaam over dezelfde kam scheren, voilà. Natuurlijk.
Bij wijze van spreken, iedereen kan in staat zijn om een 10 kilometer onder de 70 minuten te lopen. Maar dat is geen faire basis, omdat je gaat zoveel spreiding krijgen op die 70 minuten. Allee, het wereldrecord is goed onder de 30, bij wijze van spreken. En dat is een moeilijke vraag. Elk lichaam is trainbaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Maar kunnen we allemaal naar 2:03:36? Nee.
Nee, natuurlijk niet. Allee, absoluut niet.
Omdat ik denk dat we de factor talent...
Genetica willen trainen en er alles voor laten. Nee, natuurlijk niet. Allee.
Ik denk dat een heel goede aflevering...
Sport thrives. Ik kom nu even niet op Nederlands op het feit dat er ongelijkheid is. Hè? Want daardoor krijg je strijd.
Ja, juist. Ik kom wel heel even terug. Die aflevering van Wereldrecord op 1. Daar heb je een heel goede aflevering, Caroline, die je eens kunt bekijken.
Ja.
Rond het wereldrecord uiteraard van...
Hij kon 800 meter of een kilometer kon hij aan het wereldrecord lopen. Hè?
Maar ik vond dat... Dat is met Maarten.
Van Gramberen. Ja, een kilometer zal het zelfs niet zijn, want dat is...
Nee, ik vond dat ze heel goed uitleggen wat de fysiologische verschillen zijn tussen lopers. Hè? Uw VO2 max, uw aangeboren potentieel, dat uw motor eigenlijk die onder de kap zit, en dan trainbaarheid.
En de capaciteit die dat je daarvan kunt gebruiken door, dat is training. En dat is natuurlijk ook weer voor een stuk genetica. Je zit gewoon al... de basis is, elk lichaam is trainbaar. En theoretisch gezien gaat iedereen een trainingsbelasting kunnen krijgen om het wereldrecord te lopen of om de 2:03:36 van Bashir te lopen. Er is een theoretische trainingsbelasting die je kunt calculeren. Dat kunnen we met de app trouwens doen, want dat is zodat we progressie zien.
Ja.
Wij weten van, je hebt trainingsarbeid X verricht om prestatie Y te kunnen zetten. En je hebt X2 verzet om Y2 te kunnen zetten. En dat verschil, dat gaan we extrapoleren bij wijze van spreken, en je gaat altijd de wet van de verminderde meer opbrengst krijgen. Altijd. En op een bepaald moment, als je dan echt veel sneller wilt lopen dan wat je nu doet, dan ga je te weinig uren in een dag hebben. Want je belasting gaat zo hoog zijn dat je gewoon niet meer gaat kunnen herstellen. Dus dat zijn altijd, je hebt altijd kwantitatieve sprongen eer dat je een kwalitatieve sprong maakt. Maar op een bepaald moment ga je zoveel kwantitatieve sprongen moeten maken dat die kwalitatieve sprong niet meer kan komen, omdat je gewoon niet meer herstelt, omdat je in blessure gaat gaan zitten, omdat je eigenlijk 18 uur per dag zou moeten trainen om die theoretische trainingsbelasting te halen. Dus nee, allez, elk lichaam is trainbaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Want ik herinner mij ook nog de Breaking 2 van Nike. Niet ja. De Ineos 159.
Monza.
Monza, voilà. En daar krijg je de drie tenoren. En dat was Kipchoge, dat was De Sisa en dat was Tadese.
Ja.
Die drie. En ik weet nog de feedback toen van de mensen die daar het project begeleiden. Kipchoge is uitzonderlijk, dat weten we. Maar mentaal is die fenomenaal en fysiek samen.
Mm-hmm.
Maar ik herinner me wel nog dat gezegd werd, ja, het potentieel van De Sisa is gigantisch.
Mm-hmm.
Alleen heb ik dat er de laatste 5 jaar niet zien uitkomen. Die heeft een paar mooie marathons gewonnen. Hè? Bossen onder andere, denk ik.
Ja,
maar als aankomend talent, want het was nog een heel jonge keer in vergelijking met de andere twee, had je daar veel meer potentieel in gezien. Die VO2-max moet gigantisch geweest zijn. Tadese was een halve marathonloper die zonder voeding of extra mogelijkheden die een halve marathon onder het uur liep.
Ja.
Ook gigantisch talent. En daar dachten ze goed, als we zijn inspanning op de halve kunnen prolongeren naar de volledige afstand, met dan wel voeding aangepast en zo verder, kunnen we daarmee potentieel gaan uithalen. Maar dat was een ander case voor mij. Dus dat toonde ook maar aan, dat waren drie gigantisch.
Ja, en ieder zijn specialiteit bij wijze van spreken.
Voilà,
hè?
Voilà.
Ja.
Maar er is maar één die mentaal gezegd heeft van mannen, ik ga dat opnieuw doen, ik ga er wel onderin lopen.
Ja.
En ik ga die opofferingen
maar brengen. Het verschil is 2 seconden per kilometer, bij wijze van spreken. Hè?
Ja.
Waar dat Kipchoge net niet opbrandt, omdat hij zijn afvalstoffen verwerkt krijgt. En waar dat die andere mannen die afvalstoffen niet meer verwerkt krijgen, omdat die effectief boven hun drempel aan het gaan zijn. En ja, dan stopt het uiteindelijk. En die kunnen een goede halve snelle marathon lopen, sneller dan Kipchoge zelfs misschien.
Ja.
Maar Kipchoge kan zijn tempo gewoon langer aanhouden.
Maar dat is mooi om te zien hoe daar verschillen al zitten tussen mensen en de atleet op zich. En dan hebben we het nog niet over uw botten en uw pezen wat moeten mee kunnen.
Alleen, want daar heb je elastische tijd nodig, et cetera.
Hadden we nog een vraag in dat kader? Of,
ja, we hebben vragen over Jos deze week, over stappen per minuut. Staat ook alweer, alleen waar dat je ook. Het gaat hier snel de richting uit. Ja, je zit met de norm van 180 en dat je, als je daaronder zit, dat het slecht is en dat je meer blessures gaat gaan krijgen, bij wijze van spreken, en dat 180 is de heilige graal. Maar inderdaad, dat is niet zo vanzelfsprekend. Nu, ik ben haklander. Haklander is helemaal niet zo negatief als dat het vroeger benoemd werd.
Er is nooit iemand die een volledige blog had, haklander, denk ik. Die heet ook effectief haklander.
Ja.
Ik ga dat even opzoeken. Ik herinner me dat van vroeger.
Maar als haklander is het inderdaad moeilijker dan als voorvoet- of middenvoetlander om aan een hogere pasfrequentie te geraken. En het heeft wel zin om daarop te werken voor een stuk. En iets heel stom, maar uw arm inzet. Uw frequentie van uw arm inzet verhogen zorgt er ook voor dat uw beenfrequentie stijgt. Dus dat is al een hele makkelijke tip om mee te geven. Maar gaat een hogere beenfrequentie, gaat dat een fundamentele invloed hebben op blessures? Niet per se. En je gaat altijd een hogere frequentie... De vraag is ook, wanneer wil je...
is lager, hè? In principe.
Dat hangt er ook vanaf hoeveel dat je veert en je verticale oscilliteit en benoem al die parameters die dat je via Garmin kunt meten tegenwoordig. Maar het heeft ook gewoon te maken met... Ik haal mijn 180 wel in wedstrijdomstandigheden.
Of in uw tempos.
Of in mijn tempos, ja. Maar is dat duurzaam? Want dat kan ik niet op een duurloop gaan doen. Maar op een duurloop heb ik ze wel kunnen verhogen met 5 à 6 stappen per minuut.
En dan zet je kortere passen.
Ja. Maar dat is ook wel iets waar ik tevreden mee ben. Maar nee, ik ga nooit voor elk type van training gaan meten richting die 180, want dan word ik ongelukkig. Want ik ben al blij als ik rond de 163, 164 raak op een gewone duurloop.
Want niet te vergeten, je verliest snelheid als je korte passen zet. Je snelheid is paslengte, maar aantal passen.
Ja, inderdaad.
Ja. Dus als je korter passen gaat zetten, verlies je ook snelheid.
Mm-hmm. Dus ook dat, allee, net zoals het lichaam trainbaar is en uw limiet is trainbaar, maar niet elke mens heeft dezelfde limiet, is uw pasfrequentie is ook heel vaak lichaams-eigen bepaald. En die kun je binnen uw eigen bandbreedte, bij wijze van spreken, gaat je daar wel op kunnen werken. Maar allee, ja, nee, je mocht niet ongelukkig worden als je die theoretisch beschreven 180 niet haalt, die dat gelopen wordt door een voorvoetlander of een middenvoetlander, terwijl dat jij dat niet zijt. En alweer laat je ook niet wijsmaken dat een haklander zo slecht is, want allee, het is ook al bewezen dat niet zo... Allee, het is vooral een verkoopspraatje geweest vroeger dat haklanding slecht was en daardoor moet je speciale schoenen kopen, et cetera. Maar de basis blijft, zorg dat je een sterk lichaam hebt en dan valt die haklanding op zich ook wel mee. Ja. Probeer gewoon niet met een gestrekt been die haklanding uit te voeren. Dat is een groter probleem dan iets anders. Maar nee, trainbaar hangt alweer van type training af. Maar je gaat dus niet naar die 180 op zoek. Wat krijgen wij in de trainerscursus altijd aangeleerd? Tot die 18e gaat je op zoek naar de ideale loopstijl. Maar ik vrees dat we heel veel luisteraars hebben die dat 18 plus zijn. Ik vermoed zelfs dat we niet 1% van onze luisteraars min 18-jarigen gaan zijn. En werk dan van je 18 tot je 22e. Werk je aan een consolidatie van je loopstijl die dat je op dat moment hebt. En daarna niet meer te veel aan de loopstijl doen, want eigenlijk gaan de trainingstijd die dat je in de kilometers kunt steken, gaan meer nut hebben dan de aanpassingen van de loopstijl. Tenzij dat je loopstijl rot slecht is. Hè? Ja, en dat je, maar loopstijl, ja, eens volwassen, is misschien wel een beetje overrated. Kijk naar Paula Radcliffe, bij wijze van spreken. Dat was zeker niet de mooiste loopstijl die dat ze had. Dat was meer stampen, dat was bewegen met het hoofd. Terwijl dat die energie steekt je beter in de voorwaartse beweging, bij wijze van spreken. Maar het was geen slechte loopster, denk ik.
Nee. Klopt. Oké.
Nog een vraagje binnengekregen. Al een heel tijdje terug. Maanden.
Je moet mij niet nieuwsgierig
maken. Nee. Ja, goed, het is mijn fout om ze te laten liggen, want ik heb er wel een paar keer opnieuw aan gedacht, maar niet op de dag van de uitzending. En dat is dan het nadeel als je weinig voorbereidt, natuurlijk, dat je die dingen vergeet. Hè.
Even intermezzo ook. Het komt natuurlijk door mijn heel druk professionele leven op dit moment dat we echt weinig momenten vinden om op te nemen.
Maar we zijn toch aan het opnemen?
Ja, ik weet het, maar ja, normaal, de frequentie moeten we... Behouden we één keer om de twee weken, maar ja, nu zal het iets minder zijn.
Iets minder geweest, maar dat is niet zo erg. Hè. Over een opwarming. Vragen over opwarming. Lambert Pasen, die dat de vraag stelde van welk type opwarming moet je doen om goed te kunnen presteren? En
dat is interessant.
Daar heb ik wel...
Maarten heeft mij ook een alternatief gegeven.
Je hebt... ik geloof bijvoorbeeld, daar hebben we dat wel al een keer gehad, over de ideale marathon. Ik warm op voor de marathon. Hè?
Ah ja.
Maar daar ga ik nog niet de hoge hartslagen, daar ben ik geen versnellingen bezig. Eens dat je naar korte afstanden gaat, ja, raad ik inderdaad wel aan om die hartslag al een beetje naar boven te jagen. Sowieso warm op.
Maar daar hebben we het toch over gehad al in een van de podcasts. Hoe je opwarmt voor een 5 en voor een 10. En...
Ja?
Ja. Maar je kunt nog eens herhalen, dat is niet zo erg.
Hebben we het toch al? Volgens mij ook.
Jawel.
Ja?
Je krijgt hier 2 vragen beantwoord voor de prijs van 1.
Maar in ieder geval, hoe korter je afstand, hoe belangrijker dat je opwarming en de intensiteit van de opwarming is.
Het groot gaan.
Ja. En heb ik dan ook al gezegd dat ik met gewichtsvestjes aangelopen heb?
Ja, van Laurien Bille als test. Ja,
klopt. Oké, dan heb ik de vraag eigenlijk wel al beantwoord. Sorry.
Uiteraard. Sorry. Het zit in een van de voorgaande podcasts.
Ja, vergeten.
7 of 28, denk ik, zit dat. Ja.
Dus hoe meer inspanning dat het lichaam moet doen, hoe beter dat het klaar zal zijn voor korte afstanden.
Want ik weet niet of ik toen aangehaald heb, maar dat ik ook stationaire opwarming, dus been zwieren en zo, dat gelijk zou gesteld zijn aan een bewegende opwarming.
Mm-hmm.
Voor een stuk.
Ja, nee, dat wist ik niet.
Ja, Maarten heeft dat nu geleerd in de trainingscursus B triathlon. Dus echt beenzwieren.
Voor zwemmen dan?
Nee, voor lopen zelfs.
Op lopen ook toegepast.
Dus dat je daar gewoon langs de kant
de omheining vastpakken. Ja. En de hartslag naar omhoog jagen.
Ja. Maar 3 minuten beenzwieren, links, rechts, voor, achter en zo verder, zou eenzelfde effect hebben dan warm lopen.
Mm-hmm. Moest je de plaats dus niet hebben om warm te lopen, is dat een oplossing?
Ja, want ik weet klassiek van u, als je op de piste gaat trainen, ik heb altijd uitgekeken naar het grote team van Christophe dat daar rondliep.
Dat was niet van mij, hè?
Ja,
Ja, dat, ik liep erbij.
Ja, de Paloconezen, om het zo te zeggen. Klassiek liepen jullie, sommigen iets meer rond, omdat die op tijd waren, anderen gelijk u iets minder. En dan deed je klassiek aan de overkant uw sprintversnellingen en dergelijke.
Voor een intervaltraining gewoon een minuut of 10 opwarmen en 4 of 5 strides, zoals ze dat dan zo mooi noemen, hè, om die hartslag wel naar boven te jagen en dan aan die intensieve intervaltraining te beginnen.
Nu moet ik wel bekennen, vroeger deed ik dat niet. Dus ik warmde mijn 2 kilometer inlopen op en dat was het. En na een tijd ben ik dat dan wel beginnen te doen. Zo wat strides, gelijk jij zegt. En dan uw eerste herhalingen lopen veel vlotter. Ja. Want ik had moeite met mijn eerste 3 herhalingen. En vanaf dan kwam ik pas in, maar je bent niet warm.
Ik doe, ik doe de strides op dit moment eigenlijk niet meer, omdat ik alleen ben en dat ik dan denk van ik maak gewoon mijn opwarming rond in hetzelfde tempo en ik trek eventueel de rechte lijnen wel een beetje door, maar niet de versnellingen as such. En dan voel je ook dat vanaf de tweede, derde interval kom je er makkelijker in en die eerste kost gewoon meer moeite. Heeft daarmee te maken, dat is heel simpel. Hè.
Ja.
Die hartslag die moet even naar omhoog gaan. En waarom? En alweer, daarom is hartslag dus niet de ideale parameter om een trainingsschema of een intervaltraining op te baseren. Hartslag reageert altijd trager. Ja, je jaagt je tempo wel naar omhoog, maar je hartslag die volgt pas.
Ja, heel lang later. Ja. Ik zie dat op de fiets.
Ja, ja. En dus daar, dat zou kunnen betekenen dat je in het begin van die inspanning dat je gaat overreachen, omdat je denkt van ja, maar die hartslag die stijgt niet. Ik zit hier niet aan mijn hartslag die dat ik moet halen, waardoor dat je daar te snel gaat. Terwijl je die op het einde eventueel wel haalt. En aan de andere kant heb je dan natuurlijk het probleem van de cardiac drift. En dat je hartslag op het einde van een training, nadat je een half uur, 3 kwartier gelopen hebt, sowieso hoger is tegen dezelfde inspanning dan ervoor.
Dus dat is misschien het grootste nadeel voor trainen op hartslag. Maar daar hebben we ook al heel veel afleveringen rond gemaakt.
Ik ga er ook wat uitgebreider op ingaan in een blogpost ook. Want we blijven die vraag krijgen en
maar dan doen we blijft moeilijk om een podcast over. Hè?
Ja, dat kunnen we ook alleen dan nog een keer eraan koppelen. Maar het zou voor mij makkelijk zijn om te kunnen antwoorden met een link. Ja. En niet de hele tijd opnieuw.
Nee.
Tak, 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 tak. Daarom is hartslag niet zo ideaal. Ja.
Oké. Okay.
En jij hebt mij nog de waarheid over bietensap. Had jij een vraag ben ik.
Dat was ook van Caroline.
Ah, oké. Okay. Ja. Ja, ziet die heb ik dus niet gezien.
Ja, wel of niet?
Niet?
Misschien de eerste vraag, neemt jij het?
Nee, ik heb nooit bietensap genomen. Eén, ik vind het vies. Maar ik zou daar wel graag verder op ingaan. Maar het is ook al voor een groot stuk beantwoord, volgens mij, in de podcast van de Jogclub met Joris Kepes. Volgens mij hebben ze het daar over rode bieten gehad. Maar nee, het effect van rode bieten op een geoefende sporter is helemaal niet zo groot als dat initieel onderzoek ooit zei, zoals dat het hier in Vlaanderen op tv gekomen is. Want ik denk dat de hype vooral hier lokaal was. Maar je nitraten verhogen zou voor meer rode bloedcellen kunnen zorgen of beter transport van zuurstof in ieder geval. Maar nitraten hebben ook een negatieve invloed op trainingsadaptatie. Heb ik begrepen. Okay. Ja. Maar de hele uitwikkeling...
Ja, blijkbaar neem je dat... Ik heb het ook nog nooit gedaan, hè, maar blijkbaar neem je dat nu 2 per week. 2, 3 dagen echt geconcentreerd. Dus ja, uw training zit er dan niet meer, hè?
Mm-hmm.
We moeten dat eens te goed uitzoeken.
Nee, ik wil het niet, want
we zoeken het niet uit. Ja.
Allee, ik wil het niet testen in ieder geval.
Ja, proef naar grond.
Ja, het proeft gewoon naar grond.
Grond is toch soms lekker. Ja. Als je gevoetbald hebt, heb je al ooit aarde in je mond gehad?
Ja, ik heb nooit gevoetbald.
Of buiten gespeeld vroeger.
Wel al rode bieten kijk bijvoorbeeld daar al wel van geproefd, want dat was dan in der tijd ook de hype. Ineens moest rode biet verwerkt worden in elk dingetje dat je na de training kreeg, in harde koekjes, in cake.
Fijn, lekker.
Rode bietensap met dingen, met appelsap dan combineren, want dat maakte het dan minder aards van smaak, door het zuren van de appel.
Ineens, na
de training, de woensdag, wanneer het gewoon bewonderd had, en, dan zaten we ook binnen na verloop van tijd. En dan zaten die dingen vaak op tafel. En dat dan gecombineerd met duvel, vooral heel lekker geweest zijn.
Dat wou ik juist zeggen. Ik keek dan niet meer op naar u als atleet binnen, maar dan keek ik naar Pascal, Jo, de gevestigde waarden in duveland.
Ja, Tony Norbert.
Ja,
dat was wel leffen, hè. Dat is leffen.
Pascal had altijd duvel.
Dat is altijd duvel. Dat is altijd duvel. Nee, dus de rode bietensap
Waar we terug bij Wouter Stijfkes komen trouwens.
Het is niet de heilige graal. Rode bietensap is zeker niet de heilige graal.
Oké.
De effecten zijn minder dan wat dat eerst gedacht werd. Hetzelfde zoals keto bijvoorbeeld, hè, waar dat ook nog niet de zeker keton, is van wat dat het bijkomende effect is.
Blijkbaar een heel goed middel tegen ALS ook.
Ja?
Heb je dat niet gehoord laatst?
Ja, maar de meeste dopingproducten zijn uiteindelijk het is altijd een geneesmiddel. Hè.
Er is een product gevonden toch in een grote... hoe noemen ze het? Een grote ronde in Frankrijk. dat is de Tour. Bij één ploeg die met geneesmiddelen tegen ALS zat. Maar niemand heeft ALS. Dus dat kan zo wel eens... Dat deed de alarmbellen afgaan van... Ja. Oei, er kan weer iets in het peloton zitten dat we nog niet weten.
Ja tuurlijk. EPO is ook...
We gaan geen uitspraak hier doen om geen polemiek te starten.
Maar Bahrein dan of wat? Hè?
Ja, er was één ploeg die
daar is de inval ook geweest.
Ja, maar dat is in de Giro geweest.
Ah ja, dat is juist, dat was de Giro. Toen,
toevallig Sonny Colbrelli tweede werd in een bergrit. En Marc Padoen niet mee mocht naar de Giro, terwijl hij heel goed was.
Ja. Die mocht niet mee naar de Tour. Terwijl hij in de Dauphiné heel goed reed. Ja. Wielrennen, stoppen.
Nee, Wout van Aert.
Ja. Goed. Ik denk dat we er vrijwel door zijn, niet?
Om toch heel even op Wout van Aert terug te komen, want het is relevant voor de loopsport vandaag. Ik heb Wout zijn voorbereiding gezien, of waar je toch naartoe wil mikken, om heel goed te zijn in de klassiekers in het voorjaar.
Ja.
En hij gaat uiteraard wel nog het veld rijden in.
Mm-hmm.
Dat je ziet dat hij toch wel wat specifieke voorbereiding heeft. Hè, met dat is high intensity meestal, op dat uur voluit en knallen. Die mannen laten dat toch allemaal niet vallen, hoor. Hij en Van der Poel nog altijd naar daar om top te zijn in die klassiekers.
Ja,
plus, die krijgen dan nog een tour op hun maat, waar ik denk dat ze wel gaan doortrekken. Dus, de conclusie voor mij is, alles wat crosscup is voor het gewonnen lopen.
Maar durf combineren. Hè. Ik vind dat altijd chic dat dat... ik heb me voor de eerste keer terug ingeschreven als wedstrijdatleet. Ik ben jarenlang geen wedstrijdatleet meer geweest.
Okay,
ik was
dus
gewoon ingeschreven als jogger, maar nu ga ik weer een officiële nummer hebben. Waarom? Omdat de masterscrossen, die zitten... Ik ben 35 plus, godverdomme. De masterscrossen die zitten meestal rond de 6 kilometer. En niet meer die 10. Ik vind 10 als niet-specialist vind ik te lang. Ik bedoel, daar heb je geen plezier aan. Dat parcours wordt ondertussen al opgeruimd. Je vraagt je echt af waar dat je mee bezig bent. Maar voor een masterscross en een relatief kortere afstand, ja, misschien wel. Ik heb wel
geen spikes
niet
meer. Dus op tv gaan zien wel?
Nee, jongen, nee. Ik zal hier zo'n lokale misschien een keer meedoen.
Doe toch gewoon, schrijf u in. Leentje Hellemans ging zich trouwens inschrijven.
Ja? Dus misschien dat ik dat wel terug ga doen. Gewoon om in die winter ook zo een keer iets afwisselend te hebben. Gewoon, hè.
Ja.
Het is niet gezegd, natuurlijk door Valencia te lopen begin ik pas in januari opnieuw met de trainen, bij wijze van spreken. Dus zo'n cross die zou er pas in maart of zo kunnen aankomen, wat dat dan helemaal op het einde van het seizoen is. Maar ik heb er eigenlijk wel nog goesting in om een keer terug spikes aan te binden en te zien hoe hard dat ik kan afzien op een grasheuveltje, bij wijze van spreken.
Is dat altijd met spikes, hè? Anders glijd je weg.
Ja, ik zou er niet aan beginnen zonder.
Oké.
En ik denk niet dat ze al de superspikes hebben met crosspinnen onder, bij wijze van spreken, die dat voor die grip zorgen. Nee, dat is wel iets waar ik... Dat is de enige reden, bij wijze van spreken, om mij terug in te schrijven als wedstrijdatleet, naar wedstrijd toe. Steun voor de club, want ik denk dat subsidies ook wel afhankelijk zijn voor de verhouding wedstrijdatleten versus jogatleten, bij wijze van spreken. Dus het is voor de club. Maar als ik naar mezelf kijk, dan is het gewoon dat ik eventueel terug kan deelnemen aan een... En een mastersveldloop. Master, ik hoor dat niet graag. Hè. Maar ja, het is wat het is. Eerst Valencia, de komende weken nog. Eigenlijk zit je er snel door als je nu telt. Deze week heb ik voor de eerste keer de 30 kilometer gecombineerd. De 2 keer 15 met de dag ervoor of de dag erna. Dat hangt een beetje van de planning af, 20 kilometer. Dus dat is veel volume dat je dan op die 2 dagen maakt. Volgende week heb je dan de 30 kilometer. De week erna heb je de
simulatie.
En dan, is de training al voorbij. Ja.
Ik wou juist zeggen, nog 3 weken goed trainen en dan kun je rusten.
Ja. En dat is dus... ik weet dat ik de vorige voorbereiding vroeg ik me echt af van... Fuck, moet ik nu weer gaan trainen? En dat zit er op dit moment niet in. Maar dat betekent niet dat het daarom een goede marathon gaat gaan worden. Want toen liep ik een goede marathon met een slecht, met een slecht gevoel de weken voordien. En wie weet is nu andersom. Hè. Het is een goed gevoel en een slechte marathon. Maar dat moet niet. Het zou leuk zijn moest ik beloond worden.
Ik heb u altijd gezegd, je gaat nog ooit één slechte hebben. Maar ik denk niet deze keer, dus dat is goed.
Met een Boston Virtual was een slechte in mijn ogen. Daar ben ik de laatste 10 kilometer ben ik beginnen af te zien.
Dat is niks vergelijkbaar.
Nee, maar de laatste 10 kilometer wel afgezien. En de laatste 6 kilometer kon ik niet meer praten. Toen, het moment dat Jan instapte, toen had ik het al zwaar. En was dat, mijn doel was Jan kunnen volgen, bij wijze van spreken. Maar toen kwamen nog die enkele hoogtemeters erin. En dat is wel... Ja, dat is het dichtste dat ik bij de muur gezeten heb, in combinatie met de laatste kilometers van de eerste marathon, toen ik dacht dat ik liep, maar op de videobeelden bekeken was ik aan het stampen ergens. De Boston Virtual was voor mij de moeilijkste marathonervaring, denk ik.
Maar we gaan dat volgen en de volgende podcast mogen we eens uitleggen wat er gebeurd is en hoe je voelt en kunnen we zo wat spanning
opbouwen. Die zal toch nog wel voor Valencia zijn.
Ja, dat moet hè, ik bedoel.
Ja. Nee, goed. Allee, sowieso, je weet dat er komen een paar keytrainingen aan die dat u meer gaan leren over de conditie en over uw tempo. En over het gevoel bij dat tempo, hè, die RPE-waarde en de hartslag bijvoorbeeld. Nog zoiets. Met een hartslag, om het dan over hoe moeilijk dat het voor ons als app is, bij wijze van spreken, om met hartslag om te gaan. Mijn batterij is leeg van mijn hartslagband. Dus ik ga op dit moment verder op de polsmeting. In principe is polsmeting bij duurlopen en bij tempolopen, ça va. Je zit daar niet met de
pieken,
in zowel naar boven als naar beneden toe, want je recuperatie heb je niet, bij wijze van spreken. Je zit in een continue inspanning. Je stopt niet, je wandelt niet, je jogt niet. Je zit in een continue inspanning. Tijdens mijn 5x5 zie je dus mijn opwarming, dat is een blokje, dan gaat dat naar omhoog bij mijn eerste tempoversnelling, gaat nog een beetje naar omhoog bij mijn tweede tempoversnelling. Daar had ik wind tegen trouwens, want toen ik u tegenkwam, had jij wind tegen en had ik wind in de rug.
Ja, dat zag ik aan de snelheid.
Ja.
Het snelheidsverschil tussen ons
twee. Ja, tussen ons tweede was puur aan de wind gerelateerd. Ja,
zeker.
En mijn hartslag lag het hoogste op het moment dat ik wind mee had, terwijl ik veel makkelijker aan het lopen was dan de stukken ervoor. Dus ineens zat die polsmeting weer fout en ik ging naar een hartslag van meer dan 201.
Maar dan mocht je niet kijken?
Nee, ik keek daar niet naar.
Okay.
Ik kijk nooit naar mijn hartslag. Nee. Nooit. Maar wel als ik mijn training analyseer, achteraf natuurlijk. En dan zie ik ineens van... Nu kan ik dus mijn training qua hartslag niet vergelijken met die van 2 jaar geleden. Want mijn hartslagmeting is voor de zoveelste keer in de fout gegaan. Bij wijze van spreken, waardoor mijn gemiddelde hartslag niet meer klopt. Maar dat ik ook niet meer kan vergelijken wat dat ik in die blok deed. Mijn marathons loop ik aan hartslag 167 of 166. Ik heb 4 marathons gelopen. 3 aan 167 gemiddelde hartslag. 1 aan 166 gemiddelde hartslag. Dus... Eens dat die meting daar werkt, dan weet ik het tempo dat ik tegen die hartslag loop. Dat is mijn wedstrijdtempo, bij wijze van spreken. Maar ik kan het nu niet meten in mijn voorbereiding, vermoeidheid, et cetera.
Ja.
Stel dat ik de app had ingesteld op input parameter hartslag, dan had de app gezegd van,
je hebt
veel
training,
te hard afgezien op die training. Ja. Terwijl ik eigenlijk, op het moment dat ik mijn piekhartslagen mat... Of dat mijn klok dat deed.
Gemeten heb,
dat ik... mat is waar het gevoeten aan afweegt. Dat ik daar eigenlijk het makkelijkst aan het lopen was. Dus Trenara zou in de war zijn door die verkeerde meting. En daarom is het zo belangrijk van 1, uw waarde goed te kennen, maar ook een goede polsmeting, goede hartslagmeting te hebben. En meestal is dat niet aan de pols.
Nee.
Dus ik ben niet zo'n grote fan van hartslag, maar dat is al vaker aan bod gekomen. Hè. Omdat het meten moeilijk is. Het interpreteren is moeilijk,
alles.
Omdat je basiswaarden moet kennen. In intervals moet je het helemaal niet gebruiken.
Nee, ik gebruik het ook
duurloopjes,
als controle. Of, en in een duurloopboek, als je weet, je moet rustig... En daarom ben ik ook niet altijd van je moet een duurloop doen in dat tempo. Meestal zet je een vork van tussen dat en dat.
Trainer, die vraag trouwens is nu ook nog gekomen, van ik heb mij aan het tempo gehouden. Maar nu krijg ik feedback X of Y. Want ik voelde mij X of Y.
Dat zag ik regelmatig de laatste tijd.
En dan heb ik gezegd, kijk, dat was waarschijnlijk uw inputparameter op hartslag. En dat was geen verkeerde hartslagmeting. Die man had gewoon een slechte dag, waardoor de hartslag hoger was. Ik zeg, elke training heeft bij ons een vork, waartussen dat je binnen mocht opereren, hè, bij wijze van spreken. Ja. En die vork die is flexibel als het over een duurloop gaat. Die is strenger dan wanneer het over een tempo of een interval gaat. Maar dus, alleen niks is...
nee, en daarom dat ik...
gebeiteld, hè, bij wijze
van spreken. Als je gaat duurlopen, ik vind het dan wel leuker om een hartslag aan de gaten te houden. Ja, als je weet dat hem te hoog zit, zet je inspanning
aan toe. Pas je tempo even aan dan. Hè. Als je gevoel overeenkomt met die hogere hartslag, alleen dan. Want als je alleen maar naar de hartslag kijkt en je gevoel zegt niet dat het die hartslag is, dan zit je hartslag waarschijnlijk daarnaast.
En dat is wat jij zaterdag ook ervaren hebt. Wind tegen, heb ik me gewoon kalm gehouden. Mm-hmm.
Tuurlijk. Ja. Maar uiteindelijk klopt je inspanning. Klopt.
Ja. Correct.
Om af te sluiten, dan de komende app-updates.
Zeker.
RPE fase 2. Die zit live in onze beta-app. Dus die gaat ook getransfereerd worden naar onze productieversie. En vanaf dat moment gaat je dus effectief kunnen zeggen van ik heb te hard afgezien. Alleen nu kun je je RPE-score al doorgeven als Peak Pro-gebruiker. Maar dan komt ook gewoon het feit dat we het trainingsschema gaan aanpassen als wij zien dat uw weekbelasting... op basis van RPE hoger is dan de weekbelasting die dat wij voorzien hadden op basis van onze data, dan gaat je een voorstel krijgen om het trainingsschema voor de komende week aan te passen. Geen enkele app heeft dat op die manier. Dus dat is, ik vind het echt wel chic dat we zover zitten. Zeker omdat het belang van eigen feedback als gebruiker superbelangrijk is en zelfanalyse. Gewoon u al laten nadenken over hoe heb ik deze training verteerd en hoe voelde ik mij daarbij, is al heel belangrijk om vooruitgang te kunnen maken. Dus daar ben ik als coach en als ondernemer fier op dat die RPE fase 2 effectief wordt ingevoerd. Waarom zit ze er nog niet in, terwijl we er technisch wel klaar voor zijn? We willen ook graag onze maps lanceren, onze GPS-maps. En daar hebben we op dit moment nog niet voldoende consistentie in. Dus we zien... niet bij elk loopje komt de GPS-data al vlot mee door in de app, wel in de backend. Maar als we die functie lanceren, dan willen we dat mapje zien bij elke training die dat doet. Want ik heb geen zin om tientallen, honderden mails te krijgen met mijn mapje is niet doorgekomen. Ja. Laatste ontwikkeling voor dit jaar is ook al in de voorbereiding en dat worden de statistiekjes.
Dus die heb ik gezien, de screenshots. Ja. Tof.
Ik vind het tof. Ik vind ook de reactie... Van enkele gebruikers, die was iets te kort door de bocht en die zeggen van, daar heb ik al andere apps voor. Maar je moogt echt niet vergeten dat sommige mensen enkel Trenara hebben en hun loopjes manueel ingeven. Het beste komen die natuurlijk rechtstreeks van een klok of rechtstreeks van Strava, want dan hebben we veel meer detail. Ja. Maar als jij je aan het trainingsschema houdt en je geeft je gemiddeldes in, dan klopt, dan kunnen wij er ook wel mee verder. Maar voor die mensen hebben we ook wel graag een oplossing over hun weekvolumes en over hun...
Plus andere apps zoals Strava, die beperken nu ook natuurlijk de data die je krijgt eruit.
Dat is onze grootste angst eigenlijk nog en waarom dat we ze ook zelf zouden willen verzamelen. Ja. Wat wanneer dat er op sommige momenten dat Strava, juist zoals dat ze vorig jaar gedaan hebben, van tot voor kort gratis functies ineens betalende functies maken... dat je bepaalde dingen niet meer ziet. En wij gaan die data via de API wel altijd binnen gaan krijgen, maar dan vind je ze tenminste bij ons in de app terug. En alweer een heel belangrijk stukje van app marketing is in-app time. Dus hoe meer tijd dat mensen in de app kunnen besteden, hoe beter dat voor de app is. Zowel naar de stores toe trouwens, gewoon het welbevinden ervan. Dus daarom dat we die statistieken wel belangrijk vinden. Ook al weten we dat er andere apps zijn die dat... misschien meer laten zien, mooier laten zien dan wat wij dat in het begin gaan doen. Maar elke stap moet gezet worden om eraan te beginnen.
Als ik de app nu zie vandaag en de app geleden...
Jij hebt echt de
basics gehad.
Je hebt de basics gehad van 3 jaar geleden. Ja. Hè? Die heb jij gezien. Ja, dan staan we wel op een ander niveau ondertussen.
Ik ben blij dat ik hier nog altijd aanwezig mag zijn ondertussen. Bij het grote terrare.
Joris rolde een beetje uit zijn ogen. Nee, maar alweer zo'n basisstatistiek, bijvoorbeeld tempo. Hè? Je gaat een statistische tempo krijgen zoals dat je dat ook ziet in Strava en zoals dat je dat Garmin. Als je Garmin ook hebt, of Polar of Suunto, maakt niet uit. Overal zit je die statistiek. Maar wat wij natuurlijk in een volgende fase kunnen doen, is onze training daarop plakken als een laag. Maar daarvoor hebben we natuurlijk de basisstatistiek nodig, zijn de tempo uitgezet over tijd of over kilometers. Maar later gaan wij dan onze grafiek daar tegenover kunnen zetten van... kijk, dat is wat we gezegd hadden dat je moet doen en dit is het tempo zoals dat je uitgevoerd hebt.
Ja.
Maar altijd beginnen met de basis en dan weer centjes sparen om aan iets volgend te kunnen werken. Hè.
Super.
Yes.
Oké.
Dat was het, denk ik. Hè.
Ja, dan horen we elkaar zeker nog in uw laatste voorbereiding richting Valencia.
Tuurlijk.
Ik ben wel een beetje jaloers dat jij naar de zon gaat en ik niet.
Ja, wie weet schijnt de zon niet eens.
Ja, dat maakt niet uit. Je zit in Valencia. Je kunt naar Sagarden die en je kunt wijn gaan drinken en tapas eten bij Oreo. En, goh, ja, alleen dat al zou ik
niet. Goesting, water in de mond nu zo'n beetje.
Ja, zelfs de week daarna gaan er een deel vrienden gaan naar Malaga allemaal. Ja. Ja, daar had ik ook heel graag naartoe gegaan, maar het zal niks zijn. Het zal diëten zijn en vooral bezig blijven hier in België.
Ça va. Veel succes.
Dank u.
En ja, tot aflevering 31 dan worden we weer.
Ah, dat is nog altijd niet met taart.
Nee, we moeten na Valencia. Ik had het,
dan gaan we de taarteditie doen. 32 wordt
of 33, als we nog eens zo'n korte zouden kunnen doen.
Doen we. Succes.
Ça va.